De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij Radio Wereld. Radio Wereld is een nieuwe buitenlandpodcast van de Groene Amsterdammer, waarin we gesprekken voeren over belangrijke zaken die spelen voorbij onze grens. We zullen zowel actuele gesprekken voeren als verder spreken over artikelen die in de Groene Amsterdammer zijn verschenen. Radio Wereld zal elke 3 weken verschijnen op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. Ik zit in Amsterdam en spreek met mijn mede-buitenlandcolumniste Mathieu Segers, hoogleraar geschiedenis in Maastricht, en onze correspondent in Washington, Casper Thomas. Casper, Mathieu, welkom.
Hallo. Fijn om er te zijn, Rutger. Ik heb er zin in.
Voor deze podcast spreken we onderling en met wisselende gasten. In de podcast van vandaag hebben we 3 onderdelen. Eerst spreek ik met Mathieu Segers en Casper Thomas over de Duitse verkiezingen van aankomend weekend. Daarna bespreken we in de rubriek Historische Woorden de Franse minister Jean-Yves Le Drian, die boos uithaalde richting de VS en Australië. En tenslotte spreken Casper Thomas en ik met journaliste Bette Dam over de situatie in Afghanistan. Maar eerst is de Duitse verkiezingen. Een jaar geleden kondigde bondskanselier Angela Merkel aan dat zij er in 2021 mee op zou houden als kanselier. Zaterdag gaan de Duitsers naar de stembus om haar opvolger te kiezen. Mathieu, eerst maar de hamvraag. Wordt dat de sociaaldemocraat Olaf Scholz, de christendemocraat Armin Laschet of de groene kandidaat Annalena Baerbock?
Nou, zoals het zich er nu naar laat aanzien, Rutger, gaat dat Olaf Scholz worden. En dat is toch wel een grote verrassing, want dat was een paar weken geleden eigenlijk nog ondenkbaar. Hij gaat echter de laatste weken strak op kop in de peilingen. En de trend zet zich iedere keer verder door. Dus die kans wordt steeds groter. En je zou over Olaf Scholz in ieder geval kunnen zeggen dat hij de beste imitator van Angela Merkel is. Hij doet een soort androgyne imitatie van de voormalige kanselier. Door haar woorden te herhalen, bijvoorbeeld door te zeggen, u kent mij. Dat is een typische uitspraak van Angela Merkel als ze vertrouwen wil wekken in verkiezingscampagnes. Maar zelfs ook door haar gebaren na te doen. Dus hij doet ook het zogenaamde ruit van Angela Merkel met duimen en vingers voor haar buik. Dat heeft hij de laatste weken ook geïmiteerd en dat lijkt te werken bij de Duitse bevolking.
Ja, en hij gaat ook niet onderuit. Bij tv-debatten lees ik in de Duitse kranten. Zondagavond was de laatste, de derde van 3. We horen daar een kort fragment uit van Annalena Baerbock tijdens dat debat.
Diese Bundestagswahl ist eine Richtungswahl. Jetzt beim Klimaschutz keine halben Sachen mehr zu machen. Und wir sehen ja, da gibt es nur 2 Alternativen. Das weiter so, der Herren der GroKo, die jetzt ganz viel geredet haben.
Olaf Scholz schiebt den schwarzen Peter dem Koalitionspartner zu.
Das ist ein großes Problem gewesen, dass die Union in dieser wichtigsten Frage für die industrielle Zukunft Deutschlands auf der falschen Seite gestanden und immer alles nicht wollte.
Tja, das waren Fragmente aus dem TV-Debat von Sonntag. Jij hebt dat gekeken, Mathieu. Is daar nog iets nieuws uitgekomen? Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, het was vooral weer een herhaling van de voorgaande debatten. Dus dat paste in de algehele sfeer van deze campagne, die aan de ene kant heel erg spannend is, omdat er dus iets staat te gebeuren als die Olaf Scholz gaat winnen. Dan komt er toch een einde aan een hele lange periode van CDU, CSU-leiderschap onder Merkel. Dat voelt iedereen aan, maar tegelijkertijd lijkt die spanning zo groot te zijn dat niemand meer iets durft. Dus alle grote thema's worden eigenlijk niet echt aangesneden. Als het er dan over gaat, zoals bijvoorbeeld het sociaal beleid of, zoals in dit fragment, het grote thema volgens Annalena Baerbock van de Groene, de klimaatcrisis. Dan neemt men hele vooraf te verwachten posities in. En hier is wel interessant in dit fragment dat Annalena Baerbock zegt, kijk, die klimaatcrisis die kunnen we niet laten wachten. Daar moeten we grote stappen gaan maken. En daar staan die groenen natuurlijk voor. Dat is als het ware hun existentie ook om daarvoor te staan. Tegelijkertijd zegt ze, die andere twee die doen veel te weinig. Hè. Die zeggen alleen maar weiter zo. Dat is een verwijzing naar wat Armin Laschet gezegd heeft toen hij lijsttrekker werd van de CDU-CSU. Als bondskanselierkandidaat en hem gevraagd werd, wat gaat u nou doen, meneer Laschet, als u bondskanselier wordt? En toen zei hij eigenlijk, weiter zo, waarmee hij wilde aangeven, ik ga gewoon de lijn Merkel doortrekken. Dat is eigenlijk ook wat Scholz doet. Hij is vice-kanselier in de regering van Angela Merkel en hij staat ook heel erg voor de lijn weiter zo. En daarom is dit fragment wel veelzeggend, want behalve dat dit over het klimaatbeleid gaat, waar Baerbock dus zegt, ja, weiter zo, van de mensen van de grote coalitie, de GroKo, daar kunnen we die klimaatcrisis niet mee het hoofd bieden. We moeten meer doen, maar dat weiter zo staat eigenlijk ook voor deze hele verkiezingscampagne, waar de slagschaduw van Angela Merkel nog steeds overheen ligt en waar niemand van de grote kandidaten, en het lijkt een tweestrijd te gaan worden tussen Scholz en Laschet, het aandurft om iets anders te doen dan Merkel heeft ingezet. En dat is wel heel typerend. Dus het is aan de ene kant heel erg spannend. Aan de andere kant gebeurt er in die debatten ongelooflijk weinig.
Ja, ook wel even een vraag die ik voor deel had. Want dat Scholz nu aan kop gaat. Ik zie de verhalen al voor me. Dat, omdat hij een sociaaldemocraat is. Iedereen gaat zich dan afvragen. Is dit dan ook een boost, een heropleving van sociaaldemocratie? Dat zie je natuurlijk ook op andere plekken in Europa gebeuren. Scandinavië bijvoorbeeld. Maar eigenlijk is hij dus weinig ideologisch geprofileerd op dat punt, als ik dit zo hoor, Mathieu.
Nou, kijk, hij doet heel klassiek sociaal-democratisch. Dus hij neemt aan de ene kant verantwoordelijkheid, aan de andere kant maakt hij van bijvoorbeeld het sociale punt en het minimumloon dat hij wil invoeren en wil verhogen in Duitsland naar 12 euro bruto over de hele linie, maakt hij echt een groot punt. Dus hij doet eigenlijk wat je verwacht van een sociaal-democraat met een wat saai middenprofiel. Hij brengt de sociale kwestie als een speerpunt. En verder trekt hij heel verantwoordelijk, tussen aanhalingstekens, zijn lijn door als vice-kanselier in deze grote coalitie. Waardoor hij ook een potentiële coalitiekandidaat is voor heel veel partijen.
Ja, ik sloeg aan op iets wat je zei over de saaiheid van het debat. Ik heb we nemen nu op maandag, maar ik heb al een sneak preview gekregen van je column van deze week. En je beschrijft dat de twee belangrijkste kandidaten, Scholz en Laschet, eigenlijk in alles hun best doen om niet te praten en niet na te denken en niet te bespiegelen over de grote vragen die Duitsland te wachten staat. Dat is eigenlijk heel gek, want wij zien toch Duitsers als mensen die juist heel erg bereid zijn om altijd met hele grote bespiegelingen en theorieën te komen. Maar dat is in deze campagne, zeg jij, totaal anders. Klopt dat? En waarom is dat zo?
Ja, dat is inderdaad een kenmerk van deze campagne, maar het is niet totaal anders. Dit is in de Duitse politiek altijd een hele sterke stroming. De hang naar stabiliteit. Het verlangen van de Duitsers naar stabiliteit. En dat zie je in deze campagne heel erg naar boven komen. En ik denk dat dat ermee te maken heeft dat de Duitsers aanvoelen, bewust of onbewust, dat er grote verandering op til is. Niet alleen gaat Merkel weg na 16 jaar, dat is mijn periode. Maar daarnaast heeft Duitsland zelf ook te maken met een omgeving die snel verandert, waar de Amerikanen, zeker onder Trump hebben ze dat laten zien, ondertussen echt de aftocht blazen in Europa, waar de omgeving van Europa en dus Duitsland instabieler wordt, waar het land overvallen is door die omgeving, de afgelopen jaren onder andere in de migratiecrisis en gedestabiliseerd volgens sommige Duitsers. Dus in die context van toenemende onzekerheid en ook een grotere rol van Duitsland eigenlijk in dat geheel, is de Duitse reflex een hang naar stabiliteit. En die kennen ze al zeker al veel langer, sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. De eerste bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland, Konrad Adenauer, die won verkiezingen met de leus keine experimenten. En in die trant zijn in die verkiezingscampagnes die erop gevolgd zijn in de decennia daarna altijd is daar een groot punt gemaakt van die stabiliteit. Degene die de verkiezingen won, beloofde de Duitsers meestal stabiliteit. En dat is nu als het ware meer gevraagd dan ooit. En wat doen die twee mannen in de slagschaduw van Angela Merkel, Olaf Scholz en Armin Laschet? Ja, die proberen die snaar te raken bij de Duitsers. En als je kijkt naar het succes van Olaf Scholz, die dat het beste afgaat om stabiliteit uit te stralen en te prediken, dan is dat geen slechte strategie op dit moment.
Ik zie het trouwens wel een beetje een Europees thema in. Ik heb sowieso het idee dat het vrij lastig is momenteel in Europa om verkiezingen, laten we zeggen, tot een existentieel niveau te tillen, wat Baerbock natuurlijk wel wil. Ja, de Amerikaanse verkiezingen bijvoorbeeld, die werden echt zo ingezet. Echt kiezen tussen twee hele fundamentele verschillende werelden. Onze verkiezingen in Nederland zijn ook eigenlijk elke keer de vraag toch een beetje doorkabbelen op waar we mee bezig waren. En ik ben benieuwd hoe dat in Frankrijk gaat uitspelen straks. Maar volgens mij is dat bijna een soort Europees probleem op het moment. Dat op het moment dat het existentieel wordt, je eigenlijk de neiging hebt om eigenlijk maar juist weer meer naar die stabiliteit te gaan hangen.
Ja, nou, ik denk dat je daar wel een punt hebt. Er lijkt een groot trans-Europees verlangen te zijn naar het ontkennen van de toenemende onzekerheid en de toenemende verantwoordelijkheid ook voor Europese landen in de wereld die steeds multipolairder wordt als je dat vergelijkt met de 20e eeuw. Dus daar zit wel wat in, denk ik.
Ik moest denken, Mathieu, toen je dit vertelde, betekent dit eigenlijk ook dat de fundamentele keuze die de Duitsers hebben is de Groene wel of niet als grootste? En of de SPD of CDU de grootste wordt, dat gaat niet heel veel uitmaken. En waarschijnlijk gaan ze straks allebei toch met de Groenen in zee als een coalitie moeten maken. Als het klopt wat ik nu zeg, dan zijn het nogal vreemde verkiezingen. Maar klopt dat of niet?
Ja, het klopt ongeveer. Kijk, het gaat tussen de SPD en de CDU. En je zou kunnen zeggen, de SPD is iets nieuws. Hè? Dus dat past bij die verandering die in gang gezet is alleen al door het vertrek van Angela Merkel. En als je dan toch iets nieuws doet, dan wil je dat zo stabiel mogelijk doen. Dus wat is er dan beter dan de vice-kanselier uit de regering Merkel te kiezen? Nou, dat is Olaf Scholz. Hij zal inderdaad gaan samenwerken met de Groenen, daar ziet het naar uit. De grote voorkeur van de SPD is ook rood-groen. Dat hebben we natuurlijk ook gehad in de periode Schröder-Fischer. Daar heeft Duitsland ervaring mee. Schröder-Fischer ging vooraf aan de periode Merkel. Dus je kunt dat zien als een soort geheel en dus ook als een soort doorzetten van stabiliteit. Ook al wordt het een rood-groene coalitie. Maar rood-groen heeft waarschijnlijk geen meerderheid. En daarom is het toch ook wel anders dan anders. Want heel waarschijnlijk zijn er drie partijen nodig om een meerderheid te creëren in Duitsland. En dan kan het dus toch weer uitlopen op een grote coalitie plus de Groenen of een andere drie partijencoalitie. Bijvoorbeeld het Duitse Paars, wat in Duitsland de Ampelcoalitie heet, het stoplicht. Zonder de Christendemocraten, maar met de FDP, de Liberalen. Dus die coalitieonderhandelingen die worden veel ingewikkelder dan men in Duitsland van oudsher gewend is, hoogstwaarschijnlijk. En dat is ook een teken van de verandering die er gaande is en die men dus eigenlijk het liefste tot nu toe nog ontkent.
Waarin Duitsland trouwens ook weer volgens mij weer meer typisch Europees aan het worden is. Of in de zin dat het landschap gewoon aan het versplinteren is. En misschien haakt Duitsland wat later aan bij die beweging. Maar het idee van de grote middenpartijen en het is de een of het ander. Wij zitten natuurlijk in Nederland, zijn we daar alweer eventjes uit. En zijn we al aan gewend dat het bijna onmogelijk is om met één grote partij vervolgens verder te gaan. Maar Duitsland lijkt er nu bij aan te haken.
Nee, daar heb je gelijk. En aan de andere kant loopt Duitsland misschien toch ook een beetje voorop. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Beieren, waar de Christendemocraten nu al een tijdje samenwerken met de Groenen. Beieren, maar vooral ook Baden-Württemberg. En daarin heel succesvol zijn in die samenwerking, beide partijen. Dus met name in Baden-Württemberg wordt dat zeer gewaardeerd. En hebben ze ook met die coalitie opnieuw weer gewonnen onlangs. Dus dat is een teken dat er nieuwe combinaties mogelijk zijn. En dat de oude combinatie van CDU met ofwel de SPD, ofwel de FDP, de Liberalen, dat spel inderdaad uit is. En dat het wat dat betreft inderdaad, je hebt gelijk Casper, Europese wordt. Dat er meer partijen nodig zijn met een toch wat versplinterend midden.
Ja, en Mathieu, wij kijken natuurlijk met heel veel aandacht naar die Duitse verkiezingen. Het is onze grote buur. Rusland kijkt met veel interesse. Ik heb wel gelezen dat een paar Rusland-watchers zeggen dat de Duitse verkiezingen voor Rusland belangrijker zijn dan de Russische verkiezingen zelf. Maar dat buitenland, dat lijkt niet echt een thema te zijn in de campagne zelf. Klopt dat?
Ja, kijk, alle grote thema's, ik zei het net al, die een beetje voor echte controverse kunnen zorgen voor wat betreft de positie van Duitsland bijvoorbeeld. En die gaat discussiëren over of Duitsland een nieuwe rol moet aannemen in Europa of namens Europa in de wereld. Al dat soort thema's wordt zorgvuldig uit de weg gegaan in de verkiezingsdebatten. Ook heel opzichtig soms. Hè. Het gaat er echt helemaal niet over. En dat is op zich curieus om te zien. Het heeft ook te maken met een diepere oorzaak. En die zou je kunnen omschrijven als een soort Duitse angst. Duitse angst om die rol ten opzichte van andere wereldmogendheden echt in te vullen. Want Duitsland heeft wat dat betreft, als je het vergelijkt met andere grote mogendheden zoals je noemt Rusland, maar je zou ook best Frankrijk kunnen noemen of het Verenigd Koninkrijk of Amerika of China, heeft Duitsland eigenlijk een zwakke traditie als staat die van nature de leiding wil nemen. De Duitsers zijn daarover verdeeld en kijken vooral naar binnen. Je zou ook kunnen zeggen de Duitse positionering in de internationale betrekkingen wordt gedreven door verdediging over het algemeen van wat je wel de Duitse cultuur zou kunnen noemen. En dan komen we op een heel essentieel punt. Die cultuur is volgens vele Germanisten die daarover nagedacht hebben eigenlijk veel sterker dan de Duitse staat. Dus in vergelijking met andere landen zou je kunnen zeggen dat Duitsland meer een cultuur dan een land is, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een land als Frankrijk. En dat zie je ook wel een beetje terug. Die Duitse cultuur die zit door heel Midden-Europa en ook een groot gedeelte van Noord-Europa. En is eigenlijk veel minder gebonden aan landsgrenzen, staatsgrenzen van oudsher, dan bijvoorbeeld de Franse cultuur. En dat maakt dus die Duitse positie inherent eigenlijk tamelijk zwak als het gaat om de hard politics van de internationale betrekkingen. Want daar draait het natuurlijk om staatsmacht.
Als we nou moeten denken aan iemand die dat subtiele element verduidelijkt. Jij hebt het in je column over Claudio Magris. Kun je uitleggen wat hij dan precies aanraakt, wie hij is en wat hij aanraakt over Duitsland, wat jij veel vindt zeggen?
Nou ja, Claudio Magris is een Germanist, filosoof, een schrijver, nou, een geweldenaar. Ik raad het iedereen aan om zijn werken te lezen. En als hij over Duitsland nadenkt, ja, dan komt hij al heel snel op een geografische typering van het land, ook qua attitude. Hij zegt, het is een land dat eigenlijk omringd wordt door ander land. Het heeft geen vrij uitzicht op de zee. Bij de zee hoort bevrijding en bij het land Duitsland hoort eigenlijk begrenzing. En beschränkung, dat is natuurlijk ook een woord dat de Duitsers zelf graag gebruiken om aan te geven dat beperking ook een uitgangspunt kan zijn. Dat het niet altijd om bevrijding hoeft te draaien. En als je daarvan uitgaat, van die beperking, dan ben je al snel naar binnen gericht. En dan ben je al snel in plaats van op bevrijding en op vrijheid gericht op identiteit. Wie zijn wij? Hoe definiëren wij onszelf? En wat is het idee Duitsland eigenlijk? En dat is heel erg cultureel gedreven, gedragen door de taal, die ook niet aan de landsgrens gekoppeld is, zoals bij andere landen in Duitsland. Zorgt er dus voor dat die Duitsers eigenlijk een heel andere attitude hebben dan veel andere Europese landen, die juist wel naar buiten gericht zijn van oudsher. En Magris vat dat op een gegeven moment heel erg mooi samen, vind ik, heel erg treffend, door een vergelijking te maken tussen Frankrijk en Duitsland en door te zeggen, de Duitsers die zijn eigenlijk het liefst veranderen die zo min mogelijk. Dat zien we dus ook in deze verkiezingen, zeker als er dreiging van buiten is. Ze zijn gericht op een soort immobilisme, de zaken houden zoals ze zijn. En wat dat betreft zijn zij echt de burger. Hè? Het burgertum of het burgerlijke Duitse leven is ook echt een begrip in Duitsland dat een positieve connotatie heeft. In Frankrijk daarentegen is men gericht om ja, de wereld als het ware een goed voorbeeld te geven en ook naar buiten toe een uitstraling te hebben. En daar hoort de citoyen bij, zoals Magris dat zegt. En burger en citoyen, dat is echt iets totaal anders. Want die burger is gericht op de lokale, traditionele werkelijkheid, wil die het liefst zo stabiel en onveranderlijk mogelijk houden. Terwijl die citoyen gericht is op universalistische idealen die hij eigenlijk over de wereld wil verspreiden. Nou, die spanning tussen die twee echt Europese manieren van kijken is een hele goede manier om, om Duitsland, denk ik, typeren en daar dus bepaalde fenomenen, zoals bijvoorbeeld deze volgens vele saaie verkiezingsdebatten, van een diepere laag van begrip te voorzien.
Ja, dat is best een lastige gesteldheid trouwens volgens mij op dit moment om dat te hebben. Omdat je zou juist volgens mij zijn de grote thema's die zich de komende tijd gaan aandienen, zijn echt typisch internationaal van aard. Jij had het ook al even over het spel der machten, maar er zijn zoveel internationale verhoudingen die nu geherschikt worden. Europa, VS, Europa-China, Europa onderling nu zelf, nu ook wel duidelijk is dat de VS misschien wat minder trek in ons heeft. Weet je, dus dan maak ik me toch op bijna zorgen dat die naar binnen gerichte blik, weet je, bijna slecht aansluit bij het moment, om het zo maar te zeggen.
Nou, daar heb je helemaal gelijk in. En ik eindig mijn column ook met de opmerking dat dit een teken is voor Europa. Namelijk dat wij de Duitsers moeten helpen om het hier niet bij te laten, want je hebt helemaal gelijk. De zowel de uitdagingen als de positie van Duitsland is nooit, bij wijze van spreken, de laatste decennia internationaler en bepalender geweest dan nu. Dan is het heel curieus om te zien dat het in die verkiezingen in dat belangrijke land helemaal niet over deze thema's gaat. En dat is niet alleen curieus, maar het is ook een beetje een alarmbel. Want dat betekent misschien wel dat Duitsland dat alleen niet durft op te pakken en dat het dus daarbij steun nodig heeft. En die moeten van buiten komen, van anderen. Want de Duitsers hebben dat van oudsher niet, want die hebben dus die natuurlijke naar binnen gerichtheid. Ik denk dat Magris daar helemaal gelijk in heeft.
De band waar ik dat langs zie gebeuren is dan toch denk ik de economie. Want dat is het enige wat volgens mij Duitsland wel de grens over kan jagen en de blik naar buiten kan werken. Ik bedoel, Merkel die was een lopende band in China te vinden volgens mij, omdat de auto-industrie de Chinezen hard nodig had. Dus dat is volgens mij wel de band waar langs dat dan moet gaan.
Daar ben ik het mee eens. En daarin speelt dan de Europese Unie een heel belangrijke rol. Maar daar, ook in dat opzicht is het toch wel weer zorgelijk om te zien dat zelfs de serieuze Duitsers het niet voor elkaar krijgen om dat thema echt een integraal onderdeel te maken van hun eigen verkiezingen. Terwijl het er in de praktijk natuurlijk iedere dag over gaat in de Bondsdag, het Duitse parlement. En in de partijen die de dienst uitmaken in Duitsland op dat moment. Alle binnenlandse politiek is bijna ook Europese politiek geworden. En het is dan toch zorgelijk om te zien dat niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland, die Europese dimensie doodgezwegen wordt in de verkiezingscampagnes.
Ja, en het buitenland is ook niet saaier geworden in de tussentijd. Want ik denk dat we hiermee het eerste gesprek kunnen afsluiten en naadloos doorspringen naar het tweede. Naar onze rubriek Historische Woorden. Dat is een rubriek waarin we een toespraak of een uitspraak van iemand zullen bespreken die groot gewicht heeft of dat mogelijk zal hebben. De Duitse regering waarover we het net hadden, die zal zich in ieder geval moeten verhouden tot een nieuwe militaire alliantie die vorige week het licht zag. Dat bondgenootschap heet AUKUS, waar de afkorting van de drie landen in zit die meedoen. Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dat bondgenootschap moet in Azië en de Stille Oceaan tegenwicht gaan bieden aan de groeiende macht van China. Maar Frankrijk werd ervoor opzij gezet als bondgenoot van Australië in die regio. U hoort wat Frankrijk daarvan vindt in de woorden van minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian.
C'est vraiment un bon français. Un coup dans le dos. Je pense que c'est une rupture de confiance majeure. Moi, je suis vraiment très en colère. Et puis, ce qui me préoccupe aussi dans tout cela, c'est finalement aussi le comportement américain. Cette décision unilatérale, brutale, imprévisible, ça ressemble beaucoup à ce que faisait M. Trump.
Ja, de Fransen waren geschokt. Ze hadden dat niet zien aankomen. Wat op zich een prestatie van formaat is. Nog Frankrijk, nog de Europese Unie en nog China had dat gezien. Casper, wat denk jij? Is dit werkelijk een historisch moment?
Nou, ik denk dat we de komende tijd in deze podcast, in artikelen, waar dan ook echt vaak gaan terugkomen op dit moment. Omdat het toch wel een hele grote breuk is hoe de verhoudingen in de wereld liggen. Het feit dat er komt ook steeds informatie meer naar buiten nu in de Amerikaanse pers, dat Amerika heel bewust eigenlijk Frankrijk in het donker hierover heeft gelaten. Dus terecht misschien wel dat de Fransen zich echt heel erg gepikeerd voelen. En het laat ook echt zien dat Amerika over Europa heen kijkt en andere strategische belangen voor zichzelf ziet, het zwaartepunt van de wereld in een andere regio plaatst. Dus, en het werpt ook de vraag op voor Europa. Wat moeten wij hiervan vinden? Nederland, Duitsland, noem het maar op. Gaan wij Frankrijk steunen? Zijn wij Verenigd Europa die vinden dat we collectief door de Amerikanen in de hoek gezet worden? Het gaat echt, ik denk echt, ja, in die zin, ik bedoel, het is wel te vroeg om breekpunten in de geschiedenis aan te wijzen op het moment dat ze zich voordoen. Maar ik denk dat dit wel zeker in aanmerking komt om er één te zijn.
Ja, ik denk ook, ik ben het je daarin wel met je eens. Ik denk dat zowel de zet zelf heeft grote betekenis, ook de manier waarop die is gedaan. Het is dus, jij raakt dat al aan, de Verenigde Staten hebben echt hun best gedaan om dit achter de rug van de Fransen aan te doen. Dat steekt hun eer enorm, maar het raakt ook dat aspect aan wat de Verenigde wat Frankrijk het... zeg maar wat de kern van hun bezwaar is met de NAVO, namelijk de Verenigde Staten zijn niet betrouwbaar. En dat wordt hierin heel erg naar voren gehaald. Ik denk dat Australië en de Verenigde Staten Frankrijk eerder hadden kunnen zeggen, dit gaat gebeuren, het is heel pijnlijk voor jullie, maar hoe kunnen we jullie compenseren? Of we stellen jullie dan niet in voor een verrassing. Dit was heel pijnlijk. En ik denk dat de Verenigde Staten zich best kunnen vergissen in de Franse wil en de mogelijkheden om Frankrijk dwars te zitten als het zich gekrenkt voelt. Ze kunnen daarvoor Henk Wesselings boek lezen, de man die nee zei voor inspiratie. Maar de Franse bezwaar dat dit betekent dat de NAVO eigenlijk aan belang inboet omdat de Verenigde Staten onbetrouwbaar blijken, dat komt natuurlijk net naar Afghanistan. En in de Anglo-Saxische pers kon je heel erg lezen afgelopen week van ja, er is geen enkel ander Europees land die dat nazegt. Maar ik denk echt dat ze zich daarin vergissen. Dat punt, dat is echt wel aangekomen. Ik ken dat in persmonitors, las ik dat toch, dat werd geschreven in Duitsland met name, maar ook in andere Europese landen, dat dit aangeeft dat de Verenigde Staten toch niet helemaal te vertrouwen zijn, dus dat geen enkele regeringsleider het zegt. Dat betekent volgens mij niet dat op die manier toch niet geland is in Europa. En Casper, kun jij een blik geven vanuit Washington over zowel die mogelijke implicaties voor de NAVO, hoe dat in de VS wordt bekeken en of dat wordt gezien als een blunder of iets onoverkomelijks. En ook wat het gaat betekenen uiteindelijk voor het gebied waar het zijn effect moet krijgen, die Indische en Stille Oceaangebied.
Ja, ik denk dat we inderdaad, je had hier een hele podcast aan kunnen wijden en artikelen.
Moeten we misschien gewoon gaan doen.
Nou ja, ik denk echt dat we regelmatig gaan terugkeren naar dit moment. Ik denk eigenlijk dat we misschien nu nog niet helemaal aan het beseffen zijn hoe ontzettend groot dit is. En het is echt een breekpunt. De Franse minister had het al over, weet je, dit is het gedrag van Trump, zei hij. Maar het punt is, zelfs Trump deed dit niet zo ongeveer. Dit is het gedrag van Biden. En dat maakt het natuurlijk op een bepaalde manier nog schokkender. Omdat iedereen dacht dat Biden een Atlantisch figuur was dat Europa als zijn beste vriend zag. En dit is gewoon een heel duidelijk signaal dat in de strategische calculus die Amerika aan het maken is, gewoon niet het geval is. Ja, en Europa is gewoon niet de meest noodzakelijke partner voor het strategische gebied waar het om gaat. Het gaat om de Stille Oceaan. En wat je ook ziet, dat interessant is dat er zijn signalen dat India bijvoorbeeld beter op de hoogte was van deze aankomende move dan Frankrijk. En de pivot naar Azië, dat is eigenlijk het grote ding waar Amerika al onder Obama mee begonnen is. Dat is al lang aan de gang, alleen dat die pivot, dat omslagpunt, dat wordt nu eigenlijk echt merkbaar. De verschuiving van de blik van de Atlantische Oceaan naar de Stille Oceaan, laten we het gewoon even zo zeggen. En dat is volgens mij ook iets waar Europa, die kent die wereld niet. Die heeft er ook misschien niet de geografische binding mee, ook niet de kennis van. Dus dit speelt zich ook een beetje af in onze blinde vlek. En in die blinde vlek worden vervolgens allianties gevormd waar we geen onderdeel van zijn.
Ja, en wat een laatste punt is wat ik hier nog wel bij zou willen aanraken. Dat is dat we hebben nu die woorden van een Fransman. En dat is logisch, want we spreken geen Chinees. Het zou heel moeilijk zijn om dat fragment te pakken. Maar de werkelijke slachtoffer van deze alliantie is uiteindelijk niet Frankrijk, maar China. Want wat er is gebeurd is dat Australië kennelijk heeft geconcludeerd dat het niet een middenpositie kan gaan spelen tussen de VS en China en dat het een kant zou moeten kiezen. En dat is voor China toch echt een hele strategische klap. Natuurlijk hangt Australië meer naar de VS toe, maar ze hebben expres de afgelopen jaren steeds afstand gehouden omdat zij die Chinese invloed zagen groeien en hun eigen verhouding tot China wilden hebben. Maar de Chinezen hebben Australië een paar keer heel hard aangepakt omdat ze vonden dat Australië niet genoeg zich boog naar China of niet meteen aannam dat corona daar niet vandaan kwam. En die harde lijn die heeft nu ertoe geleid dat Australië zich gewoon met de Verenigde Staten tegen China heeft gevoegd. En dat is echt een enorme misrekening, denk ik, van China. En eentje die, die echt wel gevolgen voor hen zal hebben. Dus ik denk, historische woorden, die zullen dat ook over een tijdje blijven. Ze zullen niet altijd in deze rubriek even belangrijk zijn, maar deze, denk ik, die hoort daar echt wel bij.
Ja, we hebben echt qua opening van deze rubriek hebben we wel echt woorden te pakken die, denk ik, inderdaad historisch gaan blijken. Dat, wat ik zei, dat dit gaat heel veel dingen in werking zetten die we nog de komende maanden en misschien zelfs de komende jaren zullen gaan bespreken.
Vorige maand trokken de Verenigde Staten hun laatste troepen terug uit Afghanistan, die daar 20 jaar waren geweest. De Taliban trokken nog sneller op dan de Amerikaanse soldaten wegtrokken en bezetten vrijwel het hele land en zelfs Kabul, terwijl soldaten uit verschillende westerse landen nog weg moesten komen. En natuurlijk ook hun tolken, personeel en alle Afghanen die hen geholpen hadden in de afgelopen 20 jaar. Afghanistan staat nu voor een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenis en we gaan het daarover hebben en over hoe de huidige situatie is ontstaan met journaliste Bette Dam. Bette woonde jarenlang in Afghanistan. Hallo, en schreef onder meer het boek Op zoek naar de vijand en ook een lang artikel voor de Groene Amsterdammer in augustus. Welkom Bette.
Hi.
De eerste vraag die ik had is over de Taliban zelf. Je hebt daar veel over geschreven, boeken over geschreven en elke serieuze analyse die ik lees, die begint met uitleggen dat de Taliban een misleidende term is die tegelijk over in het buitenland verkerende leiders gaat, over stamhoofden, krijgsheren, lokale groepen en verschillende generaties strijders en meer. Kun jij uitleggen waarom dat belangrijk is voor ons perspectief op Afghanistan, dat we ons dat realiseren? En als tweede vraag, wat vind je van die veelgebruikte term Taliban 2.0, die je nu vaak leest?
Dat zijn twee hele grote vragen. Ik denk dat inderdaad de analyse, op dit moment de westerse analyse over de Taliban vaak gebaseerd is op het niet praten met de Taliban. Dus het zijn allemaal analyses die vanaf een afstand worden gemaakt, vanuit Amerika vaak, of Europa. En op de een of andere manier hebben ze bedacht inderdaad om het heel vaak te hebben over de verdeeldheid in de Taliban. Ik weet niet zo goed waar dat vandaan komt. Ik denk dat we te maken hebben met een movement die in de eerste helft van de War on Terror, dus tot en met 2010, eigenlijk niet bestond. Dat is een movement die zich wilde overgeven. De Amerikanen wilden daar niks van weten en hebben daar op geantwoord op een land zonder vijand door meer troepen te sturen. Dus dan heb je een hele situatie met een vicieuze cirkel waarbij ze hun eigen vijand hebben gecreëerd en uiteindelijk de Taliban zichzelf wel weer organiseerde. In de tijd dat ik daar woonde moest je altijd eigenlijk elke aanslag goed gaan checken. Er was altijd een Amerikaanse snelheid, zowel bij de Amerikaanse overheid, maar ook met Reuters en AP en de kranten, van te zeggen, oh, dat is Taliban of Al-Qaeda. Maar daar zat heel vaak een complexe beeld achter, waarbij de war on terror eigenlijk als een vehikel werd gebruikt om omdat het aanmoedigde om in conflicten die al ouder waren, tussen families bijvoorbeeld, om daar een einde aan te maken, zullen we maar zeggen. Dus het ging om geld, het ging om toegang tot water, dat ging om toegang tot contracten voor de Amerikanen enzovoort. En nu is het deze groep die weer terug is gekomen in Afghanistan en eigenlijk heel erg lijkt op wat het was voor 9/11. Ze hebben eigenlijk ook nooit echt gezegd, we gaan het drastisch anders doen. Er zijn natuurlijk wel heel veel observators die hebben gedacht, zal het dan nu anders zijn? Omdat natuurlijk de wereld is veranderd en Afghanistan is ook veranderd. Maar in hun eigen communicatie is het niet zo. Wie is die groep? Die groep is een... Zeker, er zitten meerdere... meerdere identiteiten in deze groep. Maar dat zit er eigenlijk wel in meerdere ik zou zeggen bijna in elke partij, in elke regering. Ik kijk naar onze eigen regering, dat is vrij hopeloos, zou ik willen zeggen. En de Taliban is net terug aan het komen en is dit aan het uitzoeken. En er zijn zeker enorm veel interne verdeeldheden, maar daar ben ik niet verbaasd over. Er zijn mensen die lange tijd in Doha hebben gewoond, hè. Die hebben lange tijd met de Amerikanen gepraat. Niet productief, maar het is wel een contact geweest. En er zijn heel veel mensen die, nog veel meer dan de Doha-mensen, die in het veld hebben gewoond. En echt heel veel mensen hebben verloren. En alles met het wapen hebben op moeten lossen. Om in leven te blijven. Om de Amerikaanse terreuroorlog te overleven. Nou, dat is een beetje wat je nu ziet. En heel veel mensen van deze movement hebben de plek gevonden in Pakistan om daar te kunnen opereren. Nou, daar kunnen we een eigen podcast, zeg maar een hele aparte podcast over maken, over die dynamiek. Maar het is vaak zo, als er één regime aan de macht is in Afghanistan, is het andere regime in Pakistan. Dus de Taliban zat de afgelopen 20 jaar in Pakistan, daarvoor zat Karzai er. Zullen we maar zeggen, de lange president, hè, van Afghanistan. Dus, ja. Nou goed, ik weet niet, dit schetst een beetje de complexiteit, denk ik.
Mm-hmm. En dat die term Taliban 2.0, daarvan denk jij in het verlengde hiervan, denk ik dat die weinig zegt over het heden?
Ja, ik denk wel dat ik snap waar die vandaan komt, namelijk aan allerlei groepen en mensen die hebben geobserveerd wat hier nu gebeurde. En mezelf inclusief hebben natuurlijk gekeken naar ik ken de Taliban van hiervoor. En omdat ze zo weinig hebben gezegd, eigenlijk heel weinig over hoe zij denken dat de staat eruit zouden gezien. En ze hebben geen grote statements gemaakt in de afgelopen jaren, weet je wel. Van, vrouwen die ouder zijn dan 12 jaar mogen gewoon doorgaan op school. En die mogen daarna ook, dat hebben ze nooit gezegd. En dus nu moesten ze dat snel implementeren. Ze moeten daar nog steeds in dat proces hun weg vinden. En daar zit een kleine ruimte in voor het Westen. Om daar kleine situaties een klein beetje aan de mini-knoppen te draaien. Maar meer dan dat niet. De Taliban heeft natuurlijk een overwinningsgevoel, heeft een victoriegevoel, kijkt neer op de Amerikanen, die hebben duidelijk verloren. Hun legitimiteit is onder wordt bekritiseerd natuurlijk. Het is ook een legitimiteitsissue van de wereld over wat we daar hebben gedaan in Afghanistan. Dus die dialoog, of tenminste die toon die ik veel hoor van ze gaan toch niet veranderen, weet je wel, het Westen is daar vrij uitgesproken weer over, vind ik ongeplaatst. Ik vind dat past niet nu om het bij het Westen, om na 20 jaar falen, om dan nog steeds een soort van vingertje op te hangen en het vingertje op te wijzen en koloniaal bijna iets over de Taliban te zeggen, terwijl ze zeer ongeïnformeerd zijn. Het Westen is zeer emotioneel. Ik vraag me ook af of het Westen de goede intenties heeft, of het echt om de Afghanen gaat, of om een nationale agenda ergens thuis, of het nou in Europa is of Amerika.
Mm-hmm. En je hebt het over Amerika en Europa. Het verhaal daar is dat iedereen verrast was over de opmars van de Taliban en over de snelheid waarmee dat gebeurde. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, het innemen van de provincies heb ik gezien als iets wat voorspelbaar was, denk ik in zekere zin. Omdat ze ook voor in 1994 zijn ze op dezelfde manier aan de macht gekomen. Dus heel veel onderhandelen. Afghanistan heeft hier een beetje door onszelf het imago van vechtland gekregen. Graveyard of Empires, bla bla bla. Is allemaal heel koloniaal, imperialistische keuzes van eigenlijk stereotype van Afghanistan. Afghanistan is ook heel erg het land van onderhandelen. Nou, als we één ding hebben gezien, dan is dat onderhandelingen de afgelopen tijd. Of grote leiders, zoals dat ook gegaan is in 2001 met Mullah Omar, die er tussenuit knijpen. En En in Ghani's geval, in de presidentse geval, heeft hij niks achtergelaten. Dat is opmerkelijk. Dat had ik ook niet verwacht. En dat is heel snel gegaan. De hoofdstad is op een opmerkelijke manier heel snel gegaan. En ik had het niet verwacht, maar het maakt niet zoveel uit wat ik denk, denk ik. Maar van wat ik van de Taliban heb gehoord, door met hun te bellen, is dat zij ook zeiden, we zijn eigenlijk in paniek. We hadden dit niet gedacht. We hadden gedacht dat er veel meer verzet zou zijn in de hoofdstad. En dat was niet zo.
Waarom paniek dan?
Omdat ze eigenlijk gewoon niet klaar waren voor de stad. Voor inmiddels 5 miljoen mensen. Ze hadden heel weinig benoemingen nog in hun hoofd. Ze dachten dat er een hele lange onderhandelingsproces zou gaan beginnen. Wat mogelijk ook, ik weet niet wat ze dachten. Verder dan onderhandelen, maar misschien ook wel vechten. En dat het mogelijk ook tot een guerrilla zou kunnen leiden in Kabul. Wat een vreselijk scenario zou zijn. Maar iedereen, ja, dat was niet uitgesloten. Dat ook zou kunnen gebeuren, zeg maar. Ja.
Ja, nu moeten
dus
zij
ze waren duidelijk niet klaar.
Improviseren dus.
Ja.
Een andere vraag voor Casper, die ook in het gesprek zit. We lijken verrast door Biden, van wie we een andere opstelling hadden verwacht. Dat hij niet door zou gaan op America First van Trump. Casper, was dat naïef?
Achteraf gezien denk ik wel dat we die conclusie moeten trekken. Als je terugkijkt naar Biden, hoe hij zich altijd heeft opgesteld als het gaat om de Amerikaanse inzet van militairen over zee. Hij is altijd degene geweest die daar eigenlijk geen been in zag. Zelfs als je teruggaat naar zijn vroegste dagen als senator. Hij is begonnen als een anti-Vietnam politicus. En als vicepresident onder Obama was hij eigenlijk ook degene die juist altijd tegen hing, niet meer troepen inzet. Hij is wel uiteindelijk daarmee overstag gegaan. Maar ik denk dat we te weinig, bij wijze van spreken, vooronderzoek hebben gedaan vanuit Europa en vanuit andere plekken in de wereld over wat voor soort politicus Biden nou eigenlijk is. Ik denk dat we zo opgelucht waren voor een groot deel dat het idee van, oh, dat is een breuk met Trump, hij is anders dan Trump, dus het zal ook wel weer op een of andere manier ook op dat punt van Afghanistan anders worden. Terwijl eigenlijk het heel consistent is in Bidens opstelling dat hij wilde daar weg. Je moet hier misschien wel de daadwerkelijke manier waarop de evacuatie is plaatsgevonden en het besluit om weg te gaan misschien van elkaar scheiden. Maar weet je, en het past in. We hebben het in deze podcast ook gehad over Bidens opstelling met het nieuwe defensieverbond met het Verenigd Koninkrijk en Australië. Biden is niet zoveel bezig met wat er in Europa speelt. Amerika is echt zijn eigen koers aan het voeren. En ik denk dat je dat in de afwikkeling van Afghanistan ook hebt gezien. Bidens fundamentele houding is, Amerika heeft geen morele verplichting aan andere landen in de wereld om het daar beter te maken. En daar kun je van alles van vinden. Er zijn argumenten voor en tegen. Maar dat is zijn diepe overtuiging. En daar gaat hij ook niet mee veranderen. En ik denk dat we dat niet, ja, dat heel veel mensen, ik reken mezelf uiteraard ook toe, maar ik denk dat we daar gewoon overheen hebben gekeken eigenlijk.
Ja, nou, als we het hebben over die infame Amerikaanse terugtocht, zou je kunnen zeggen. Chaos in Kabul, chaos op het vliegveld. Daar waren toen aanslagen, er was geweld. En al heel snel was, zeg maar, de uitleg die ik in ieder geval in Amerikaanse kranten las van, nou, die zijn dus gedaan door de ISIS-tak in Afghanistan. En er werd toen ook geschreven over een ontluikende machtsstrijd die er dan zou zijn tussen Al-Qaeda en ISIS om Afghanistan als soort strijdterrein. Bette, dat klinkt spannend. Het is ook wel een hele snelle analyse. Zit er vlees op de botten daarvan of hoe zie jij dat?
Nou, de connectie die je maakt tussen de chaos en de chaotische, problematische terugtrekking van Amerikanen zie ik niet. Ik denk dat er zijn heel veel aanslagen geweest in de afgelopen jaren waar een ISIS-claim aan vast is geplakt. Maar ik denk dat wat betreft die terugtrekking van Biden, het toont voor mij aan, voor iemand die in het veld daar heeft gezeten, is dat er was geen enkele grip meer van de Amerikanen op dit land. Dit kon alleen maar heel erg desastreus eindigen voor hem. Zeg maar, het idee dat Amerika na 15 jaar elk jaar dat het slechter ging, elk jaar dat meer en meer situatie uit hun handen viel, omdat ze het niet snapten, omdat ze niet goed geïnformeerd waren enzovoort, dat telt natuurlijk op. En ja, dus dat was niet een andere moment, er was geen andere optie dan heel rommelig te verlaten, want dat is het wat je doet als je een patiënt jarenlang de verkeerde medicijn geeft, ja, dan nog net zijn laatste adem en dan vertrek jij, zeg maar. Dus dat één. Twee, de situatie van ISIS is altijd in de pers een heel erg belangrijk, onder het vlag van de terreurnarratief, war on terror, daar springen wij altijd op. En ik denk dat we daar een stuk voorzichtiger mee moeten zijn. Er is een complexe situatie in Afghanistan waarbij allerlei groepen een interesse hadden om een aanslag te plegen bij die bij het vliegveld. We hebben dat niet onderzocht. Het enige wat we weten is dat er een groepje is dat heeft geclaimd dat het ISIS is. We hebben daar geen crosscheck op gedaan. Daarbij kwam direct het narratief dat dat een interne strijd zou worden tussen de Taliban en ISIS. We zijn inmiddels een maand verder. Klop op het hout. Maar we hebben nog geen grote vervolgaanslagen gezien, bijvoorbeeld. We zien die strijd nog niet. En dat is het enige wat ik weet. Ik ben daar niet, anders zou ik daar misschien wat meer over hebben. Maar ja, we moeten dat een beetje voorzichtig benaderen, denk ik.
Ja, en die machtswisseling in Afghanistan, die wordt wel een beetje voorgesteld alsof er een front verschoven is, waarachter de Afghaanse regering en de VS totale controle hadden over de levens van Afghanen. En nu is dat compleet verscholen. Dat tegelijkertijd voelt dat alsof dat op geen enkele manier recht doet aan de complexiteit van de afgelopen 20 jaar en de dagelijkse keuzes waar veel mensen voor stonden. Ben je het daarmee eens?
Ja. Ik denk dat dat is echt een hele kwestie van narratieven. Hè? Hoe ze dit draaien. Ik denk dat het moet niet vergeten worden dat de leven onder de Amerikanen in Afghanistan was voor de meerderheid onzeker, arm en honger. En geen rechtvaardigheid, geen overheid. Gewoon bestond niet. En een paar elite in Kabul hebben ontzettend veel geld verdiend. En die hoor je veel op Twitter. En die hebben altijd het zinkende schip tot het laatste moment agressief verdedigd. Maar het is een blamage wat daar is gebeurd. En Afghanen hebben daar weinig tot niets van overgehouden. Dat is nu het slechtste van het slechtste, zit nu als een nieuwe regering in Kabul. Hè? En nu moeten we kijken of er nog iets van te maken valt.
Ja, wij hadden aan het eind van september hadden we een interview met Martine van Bijlert. Zij zei dat ze vrezen dat Afghanistan vergeten gaat worden door Europa, door Amerika. Hoe zie jij dat, Bette? En dan later zal ik dezelfde vraag stellen aan Casper, hoe jij dat ziet voor de VS. Bette, hoe denk jij dat zal gaan?
Ja, ik denk dat het in zekere zin ook rust zal geven als de hysterische westerse bemoeienis en ongeïnformeerdheid ook van het bevriezen van het geld bijvoorbeeld. Het andere hulporganisaties zoals de Wereldbank, die dan direct ook een groot besluit maken door het geld, door de donaties aan het land direct te stoppen, zonder dat ze maar wisten wat de Taliban zou gaan doen. Dat heeft heel veel pijn gedaan en heel veel is destructief eigenlijk voor het systeem, voor iets. Dus ik heb vaak in Afghanistan gewoond dat ik dacht, hoe zou de dynamiek zijn als er wat minder aandacht voor is? Dat er gewoon wat rust komt in dit debat en wat tijd en misschien stilte. Want we hebben allemaal, dit land is 20 jaar voorpagina geweest, ups en downs. Maar vooral is het voorpagina als het Amerikaanse agenda betreft. Biden wil weg, Trump wil niet weg. Trump doet dit, Trump doet dat. Dat is altijd waar het om gaat als het om gaat. Het is echt een hele dominante westerse blik daarop. In die zin zou ik het ook me kunnen voorstellen als dat wat minder wordt. Dat misschien niet eens zo slecht is. Omdat deze hulporganisaties enzovoort, die haken nu toch al af. Ze zijn er al niet meer. Ze willen niet meer. Het zijn allemaal opinies over wat daar aan de hand is. Dit zeg ik een beetje als een soort out of the box denken. Ik snap Martina haar zorg, namelijk het land heeft honger. En in de ergste zin van het woord. Dat is waar. En dat heeft het nu al. En dat heeft het onder andere ook omdat wij nu al zo hysterisch hebben gereageerd door al het geld stop te zetten bijvoorbeeld. Gaat dat beter worden als we er over 3 maanden nog naar kijken op deze manier? Ik weet het niet. Dus dit is een beetje een gedachte-experiment wat ik nu doe.
Ja, Casper, hoe zie jij dit?
Ja, ik vind dat Bert een heel spannende en heel interessante analyse doet hier. Want het is inderdaad de vraag, wat gaat het voor Afghanistan betekenen als het inderdaad niet constant de blik van de hele wereld en daarmee dus ook inderdaad de belangen van de hele wereld zich opgedrongen krijgt. Ik denk, of dat goed of slecht uitpakt, dat is inderdaad een open vraag. Maar je merkt dat hier in Amerika, het potentieel voor vergeten is best groot. Ik bedoel, Biden is natuurlijk daar ook, die heeft die terugtrekking ook doorgezet met 1 blik op de opiniepeilingen waarin een meerderheid van de Amerikanen de terugtrekking steunde en mensen gewoon een soort vermoeidheid met Amerika's inzet daar ook hebben aangegeven. En het was het idee, weet je wel, niet meer daar in het buitenland bezig zijn. Biden wil zich op zijn interne Amerikaanse agenda richten. En het enige wat me wel verbaast, we hebben volgens mij allemaal wel bijvoorbeeld de Kamerdebatten in Nederland van de afgelopen week gekeken, waarin we nog steeds heel fel aan het discussiëren zijn. En terecht denk ik over hoe die evacuatie is verlopen. En of we voldoende hebben gedaan om de mensen voor wie wij een verantwoordelijkheid hebben daar te helpen. Het glijdt hier een beetje af van iedereen. Er is nog een hoorzitting geweest in het congres. Anthony Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken, die heeft zich moeten verantwoorden. Het is inmiddels ook duidelijk geworden, dat zullen jullie ook allemaal gezien hebben, dat een van de aanslagen die de VS heeft gepleegd eigenlijk in nasleep van de aanslag die op het vliegveld in Kabul plaatsvond, dat op een onschuldig doelwit was, waarbij burgerdoden zijn gevallen. Er is niet eens een massale morele verontwaardiging hierover. Milley, de generaal, zegt, ja, dat is heel tragisch, sorry. Weet je, en daarmee is de kous hier zo ongeveer wel af. En dat is best wel, ik vind dat aan de ene kant grimmig, en tegelijkertijd laat dat dus zien dat Amerika is er qua debat hier op een bepaalde manier een beetje wel mee klaar mee en wil zo snel mogelijk verder. Ik weet niet wat daar de gevolgen van gaan zijn. Ik weet niet hoe Bette daar tegenaan kijkt, maar dat is een beetje het perspectief wat ik vanuit hier zie.
Ik denk dat het altijd al zo is geweest in de laatste 5 jaar dat Afghanistan niet zo'n enorme rol speelde. Denk ik hoor. Dat zeg ik een beetje vanaf een grote afstand, niet in Amerika zijnde.
Nee, ja, daar heb je wel gelijk in. Ik bedoel, het punt wat iedere president ook elke keer zeg maar aantreedt met het idee van ik ga een einde maken aan de oorlog in Afghanistan. En ja. Trump is daarmee begonnen. Maar tegelijkertijd, het gaat natuurlijk ook nog, het gaat op een bepaalde manier wel door. Ik bedoel, we weten dat de drone aanvallen, dat soort dingen, ja. dat komt niet tot een einde. Dus, en dat is het, nee. Weet je, we hebben deze hele podcast gehad over wat we wel en niet kunnen weten, wat we wel en niet kunnen zien. En dat blijft natuurlijk iets waar zo moeilijk zicht en grip op te krijgen is. En dat is wel iets wat me zorgen baart. Waar moeten we nu op letten? Of waar ga jij op letten? Wat is het? Of misschien moeten we juist die vraag niet stellen als ik die eerdere betoog hoorde. Maar wat is de vraag, zeg maar, voor ons?
Ja, ik denk, Casper. Zelfs als ik heel erg persoonlijk praat. Is het een introspectie? Heel erg stil zijn. Dit is eigenlijk het enige interview wat ik nog doe. En de afgelopen week heb ik alles afgehouden. De debatten bij de balie, noem het op. Ik doe het niet meer. Ook omdat ik heel erg zelf wil nadenken over wat het nou is wat ik ben nu. Nou, dat is een selfish answer. Maar ik denk voor het grote perspectief, Casper, en dat gaat niet gebeuren, en dat is heel slecht nieuws voor de democratieën waar die involved zijn, is dat er geen accountability moment zal zijn.
Ja.
En dat is denk ik heel slecht nieuws voor ons mensen, de kiezers. Ik heb ook in de Kamer gesproken en gezegd, ik hoef mij niet meer tot jullie te richten. Jullie weigeren te leren. Jullie gaan door op deze voet. Terwijl alles onder jullie verbrokkeld en uit elkaar gevallen is in Afghanistan. Dat zien jullie niet. Dat willen jullie ook niet zien. En dat vind ik heel problematisch. En dat, daar ben ik nu heel, heel veel over aan het nadenken. Ook de rol van de journalistiek. Ik heb met een kleine, zachte stem in het debat natuurlijk het consequent een zachte stem gehad. Terwijl die Taliban eigenlijk al lang en breed wilde onderhandelen bijvoorbeeld. Hè? En in wilde stromen op meerdere cruciale momenten in deze 20 jaar. Dat soort diplomatie en geluid is te zacht vergeleken met het militaire geluid. En dat is heel... Ja, dat militaire / koloniale geluid, zou ik het bijna willen zeggen. Van wij komen daar. En dat zie je nu weer. Zelfs, maar ook NGO's zoals Human Rights Watch heeft een arrogante toon. Amnesty International heeft een arrogante toon. Het is allemaal, wij weten wel hoe de Taliban het moeten gaan doen. Daar ben ik heel erg over aan het nadenken. Van, die houding is zo destructief. De Taliban, voor de 2-3 mensen die ik heb gesproken, die zeggen, oh, maar het Westen komt niet om te praten. Het Westen komt om uit te leggen en om het te implementeren. Ze willen niet weten wat wij doen. En dat is, het zijn ook mensen, de Taliban. En dat stopt op een gegeven moment. Ik denk dat dat al heel snel is gestopt nu. Die soort van open houding. Als ik nu namens een overheid zou moeten gaan, dan zou ik naar Kabul gaan en eigenlijk met de handen in mijn haar zitten tegenover hen. Van, wat kan ik nog wat doen? Is het sowieso een vraag? Sorry, wat we allemaal hebben gedaan. We hebben jullie ontzettend veel pijn gedaan. Weet je wel? En dit is wat we nu hebben. We hebben een strikt regime. U wilt de meisjes niet naar school laten gaan. Dat wisten we dat u dat wil. En dat blijkt nu zo. En ja, nou ja. We steunen Saudi-Arabië ook. En die doen precies hetzelfde. Dus ja, nou ja, ik kan wel doorratelen. Maar dat gaan we niet doen.
Nee, nou ja, in ieder geval gaat er waarschijnlijk gebeuren wat jullie allebei voorspellen. Toen jullie spraken over het vergeten van Afghanistan, moest ik ook denken aan een commentaar wat iemand geschreven had over 9-11. Er was zo'n foto die niet werd gepubliceerd, die een fotograaf niet wilde publiceren, die later beroemd geworden is, maar die heel erg het gevoel vatte wat mensen ook over de Verenigde Staten weten. Hij schreef, this is a country that likes to move on and likes to move on fast. En ja, dat is wat de Verenigde Staten inderdaad zijn. En ik denk dat wat jullie voorspellen, een Afghanistan waar zowel onze ogen van afgaan, maar ook onze handen van afgaan, dat de toekomst inderdaad zal zijn. Bette, heel erg bedankt. Vanuit Brussel, Casper vanuit Washington.
Dankjewel.
Graag gedaan, bedankt.
U luisterde naar Radio Wereld, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Rutger van der Hoeven vanuit Amsterdam, Casper Thomas in Washington, Mathieu Segers uit Maastricht en Bette Dam vanuit Brussel. In deze podcast kwamen een paar boeken en auteurs ter sprake. In de eerste plaats Bette Dam, die Op zoek naar de vijand, het verhaal van een terrorist die een vriend wilde zijn, schreef en daarin op zoek ging naar het levensverhaal van Taliban-leider Mullah Omar. We spraken over Claudio Magri, die in Donau een biografie van een rivier en essayistische geschiedenis schreef van Midden-Europa. En over Bidens opstelling tijdens de 20 jaar die de VS oorlog voerde in Afghanistan kunt u meer lezen in Our Man van George Packer. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. De intro tune is van Blue Dot Sessions. Later in de week is de reguliere podcast van de Groene Amsterdammer er weer. Dank voor het luisteren en als u meer wil lezen van ons of abonnee wil worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.